Ja, welkom luisteraars bij alweer aflevering 13 van de podcast Het HR Halfuurtje, de podcast van Rendement, waarin ik, Rutger Mollet, in de wereld van mijn vrouw duik, de wereld van HR. Tijdens corona, terwijl we samen aan de keukentafel zaten, kwam ik erachter dat ik geen pepernoot begreep van waar ze nou allemaal mee bezig was. En in de afgelopen 12 uitzendingen heb ik een prachtig beeld gekregen van het HR-vak. En ook vandaag wordt dat niet anders, want de titel van deze podcast is Functieprofielen. Kan dat nou niet anders? Hey Breg, weer van tafel vandaag. Wie is onze gast?
Nou, onze gast is een andersomdenker in HR. En ze heeft ook een achtergrond in de HR en in de psychologie. Daarnaast is ze een early bird. Ze sport graag en het liefste om 6 uur. En ze heeft al inmiddels 20 jaar ervaring in HR. Ook heeft ze een HR-boek geschreven. Ze is eigenaar van het bedrijf Cambium. Een bedrijf van ongeveer 10 man. En dat is opgericht in 2016. Nou, welkom Stephanie Stam.
Ja, Stephanie. En mijn eerste vraag is dan, wat doet Cambium? Je bent op een verjaardag en iemand zegt, wat doet jouw bedrijf? Wat is dan je antwoord?
Dat is altijd de leukste vraag om te antwoorden. En gelijk de moeilijkste, want HR is altijd een beetje lastig uit te leggen aan mensen. En vooral ook aan kinderen. Maar wat ik dan altijd zeg, is wij helpen om organisaties te zorgen dat de mensen prettig kunnen werken. En in grote mensentaal is dat natuurlijk dat we allerlei vraagstukken op het vlak van HR proberen helpen op te lossen. Maar dat doen we vooral op een wat eigentijdsere manier. En we dagen daarin organisaties uit om anders te gaan kijken, anders te denken en anders te doen. Ja. Bijvoorbeeld naar het vinden van talent, maar ook naar functieprofielen bijvoorbeeld.
Hey, dat woord Cambium heeft voor mij een hele bekende klank. Ik heb ooit nog biologie in mijn eindexamenpakket gehad. Het is toch een kreet die iets met de biologie te maken heeft?
Ja, klopt. Toen ik in 2016 mijn bedrijf begon, toen dacht ik dat ik moet beginnen met een stevige visie. En dat heb ik een model ontwikkeld. Daar gaan we het straks vast nog over hebben. En
zeker.
Toen ik mijn ontwerper vroeg dat uit te werken, toen zei ik, zou je ook een naam kunnen bedenken? En toen kwam hij met de naam Cambium. Ja, Cambium staat in de biologie voor groei, de plek waar de jaringen ontstaan. En Cambium staat voor groei van organisaties en medewerkers. Dus dat was een hele mooie combi. De Q vond ik gewoon een mooie letter. En nou ja, de insiders joke is dan ook nog dat mijn achternaam is Stam. Nou ja, stam, boomstam.
Hey, ja, kijk eens aan, wat leuk. Nou, heb je een model ook, hè? Het Cambium model. We gaan daar straks meer op in. Maar vast voor de early bird luisteraars. Waar staat het model voor?
De reis die talenten en organisaties samen afleggen. En die bestaat uit het vinden, verbinden en ook weer loslaten van medewerkers. En mijn belangrijkste appel is ook aan organisaties om, als ze een vraagstuk hebben op HR, om altijd naar die hele reis te kijken. Want je kunt wel denken, joh, we willen heel hard mensen vinden. Maar als je ze ondertussen niet weet blijven verbinden, dan moet je ze ook heel gauw weer loslaten. En dan is een sloot recruiters meestal niet de beste oplossing.
Ja, nou, als je deze podcast gaat afluisteren, dan kijk jij nooit meer op dezelfde manier naar functieprofielen. En krijg je heel concrete tips voor het herschrijven van functieprofielen. Waardoor een medewerker echt zin krijgt om te werken en ook trots voelt voor zijn vak. En als klap op de vuurpijl ga je zien dat functieprofielen gaaf en betekenisvol kunnen worden gemaakt. Breg.
Ja, nou ja, wat ik interessant vind ook in het model. Jullie hebben ook een stuk marketing toegepast. Hè? Kun je dat eens toelichten?
Ja, als je kijkt hoe we in de marketing kijken naar het vinden en verbinden van klanten. Dan kunnen we daar heel veel van leren. Hoe we ook medewerkers kunnen vinden en aan ons verbinden. Alleen in de praktijk werken we heel erg gescheiden. HR zorgt voor de medewerkers, marketing en sales zorgen voor de klanten. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar je merk dat je als organisatie wilt uitstralen naar buiten, dan aan de ene kant ben je het merk dat mensen kopen. En aan de andere kant is er ook een merk waar mensen voor willen werken. Dus er zijn twee kanten van dezelfde medaille. Alleen we gaan er totaal verschillend mee om. En waar we heel veel tijd, energie, budget steken in de marketing voor onze klanten.
Ja.
Doen we dat eigenlijk niet voor HR. En dan krijg je dus de situatie dat we als marketing effectief is. En er komen heel veel klanten bij. En dat is dan het resultaat vaak van een heel lang proces met business developers, salesstrategieën, marktonderzoek en weet ik veel wat. En geld en geduld. En dan vervolgens rennen leidinggevenden in blinde paniek bij HR binnen. En die zeggen, we hebben nu mensen nodig. We hebben vacatures. En die hadden vorige week opgevuld moeten zijn. En dan verwachten we eigenlijk Dat we zonder dat we ook bouwen aan ons merk als werkgever, dat mensen zomaar in bosjes uit de lucht komen vallen en bij ons voor de deur liggen.
Als je ziet hoe lastig het is om mensen te vinden vandaag de dag, vind ik het eigenlijk een hele slimme en logische combinatie. Dat HR marketing technieken gebruikt om die vacatures op te vullen.
Ja. Wij proberen vooral het appel te doen, ga eens krachten bundelen. Hè? En op het moment dat je bijvoorbeeld gaat nadenken over hoe kunnen we nieuwe medewerkers werven, zet dan eens HR en marketing samen aan tafel. En laat ze eens met elkaar in gesprek gaan om te kijken van nou, hoe kunnen we onze beide expertise bundelen bij een heel grote uitdaging van ons.
Dus als jij gevraagd wordt door een klant, je vertelde me dat je in 12 provinciën klanten hebt op dit moment.
Ja.
Dan is dat altijd wat je meeneemt. Aan de ene kant je HR-kennis, maar aan de andere kant ook je marketingkennis.
Ja, en die kun je zelfs gebruiken in functieprofielen.
Nou, daar duiken we straks diep op in.
Ja, zeker. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag nog wel wat meer weten over het boek waar ik het over had in de inleiding. Het boek heet Hoe dan? Dat is genomineerd voor het beste managementboek van het jaar. Kun je vertellen wat daarin de kern is?
Ja, nou, dat model waar we het net over spraken, vinden, verbinden en loslaten van talent, dat maar brengen we in de praktijk binnen ons eigen bedrijf. En heel vaak zeggen mensen dan, joh, prachtige visie, maar hoe dan? Wat kan ik dan morgen anders doen in mijn organisatie? En ik heb jarenlang ook bijvoorbeeld netwerkcafés georganiseerd voor HRM'ers. En ook altijd daar is de vraag, als mensen weggaan, wat kan ik dan morgen anders doen? Dus dat was ook de kern van mijn boek. Ik dacht, ik wil de visie en de hardnekkige denkbeelden die ik ook ter discussie stel en die ik observeer in HR-land, die wil ik ter discussie stellen, maar niet zonder mensen ook gelijk handvatten te geven. Hoe ze dat dan morgen zelf in de praktijk anders kunnen oppakken.
En dat kan bijvoorbeeld ook bij functieprofielen.
Ja.
Nou, daar duiken we zo op in. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, waar komt dat bij jou vandaan? Dat andersom willen denken. Heb je dat op een heleboel terreinen? Of is dat echt met name op dat HR-terrein bij jou ontstaan?
Ik ben sowieso een ontzettend nieuwsgierig mens. Dus ik wil altijd weten hoe dingen zitten. En in mijn verleden heb ik in allerlei HR-rollen gezeten. Ik heb allerlei organisaties van binnen en buiten gezien. Van begrafenisondernemer tot notariskantoor. Van bouwbedrijf tot ziekenhuis. En van onderwijs tot internationale groothandels. En je ziet overal de verschillen, maar ook overal dezelfde patronen terugkomen. En ik op een gegeven moment dacht ik, weer zo'n protocol, weer zo'n verzuimbeleid, weer zo'n dysfunctionerende medewerker. En het jasje begon me steeds meer te knellen. Omdat we iedere keer maar hetzelfde bleven doen, dezelfde patronen zich herhaalden.
Maar als het werkt, dan zou je zeggen, prima, lekker mee doorgaan. Maar je zag dus kennelijk dat het niet deed wat het moest doen.
Nee, nou, er was één moment dat ik echt dacht, en nu ga ik stoppen met het HR-vak. En dat was echt dus toen ik zo gevraagd werd voor een de zoveelste dysfunctionerende medewerker. En toen dacht ik, jongens, het klopt gewoon niet. Ik geloof niet dat er zoveel mensen zijn die iedere dag bewust hun bed uitstappen met de bedoeling er een potje van te maken. Wat gaat hier mis?
Ja.
Toen ben ik op onderzoek uitgegaan bijvoorbeeld. En toen kwam ik erop uit dat eigenlijk 80% van, of 90% zelfs van de gevallen van dysfunctioneren niet komt doordat medewerkers er een potje van maken, maar omdat verwachtingen niet helder zijn.
Welke verwachtingen heb je het dan over?
Nou, dat je als leidinggevende bijvoorbeeld gewoon duidelijk aan je medewerkers kunt uitleggen wat je van hen verwacht en binnen welke kaders ze hun werk kunnen doen en hoe ze dan hun vakvorm kunnen geven. En dat is natuurlijk de grote misvatting. We kletsen de hele dag met elkaar, we praten de hele dag, maar we zijn dus bar slecht in gewoon vertellen wat we bedoelen, wat we vinden, wat we verwachten en ook het erover te hebben, voldoen we dan aan die verwachtingen? Feedback geven. Waarom is het zo moeilijk om goede functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren? Omdat het erbij begint dat je weet hoe je een ander feedback kan geven met als doel iemand ook te laten groeien.
Ja.
Vinden we heel ingewikkeld.
Ja, dat is het ook. En ik denk, nou, ik grijp toch weer terug op de functieprofielen. Die helpen daar natuurlijk enorm bij om die verwachtingen helder te maken.
Ja,
en hoe, want je bent ook een andersomdenker. Hoe denk je daarin andersom? Daar waar het gaat om functieprofielen?
Nou, op een gegeven moment werd ik gevraagd voor het zoveelste functieprofielenproject. Want dat is natuurlijk ook al wel een beetje een stokpaardje van HR. Je komt in geen enkel lijstje van HR-trends en ontwikkelingen voor. Maar iedereen is bezig met zijn functieprofielen. En ik denk dat de mensen die een functieprofiel kennen weten dat het niet uitblinkt in leuk taalgebruik. Kil, suf, saai, stoffig en formeel taalgebruik. En we blijven maar in Nederland miljoenen uitgeven aan het schrijven van iedere keer diezelfde functieprofielen. Ja. En dat fascineerde me, denk ik, waarom? En waarom schrijven we eigenlijk die documenten om ze vervolgens weer ongelezen in de lade te leggen tot de volgende herbeschrijvingsoperatie, om het maar zo te zeggen. Ja.
Dus je zegt eigenlijk die functieprofielen die we 1000 keren schrijven per jaar, die voldoen eigenlijk niet aan wat ze moeten doen. Zo'n medewerker kan daar eigenlijk niks mee en daardoor kan dysfunctioneer ontstaan. Ben ik benieuwd, heb je een voorbeeld van zo'n slecht geschreven functieprofiel? Zou je ze een stukje kunnen voorlezen als je dat hebt?
Nou, ik heb hier eentje die, dat is een zin van 70 woorden. Dus ik kan hem niet eens in één adem oplezen. Ja, en dat is dan nog de kern van de functie. Maar iedereen zal dit soort teksten herkennen. Is verantwoordelijk voor de inkoop en contractering van onderhoudscontracten en werkzaamheden tot een bedrag van 50.000. Adviseert en ondersteunt een manager facilitair bij de inkoop en contractering van onderhoudscontracten vanaf 50.000. En draagt zorg voor samenhang en samenwerking tussen leveranciers en interne functionarissen. Adem in. Zodat onderhoud van gebouwen en terreinen conform kwaliteitseisen vanuit wet en regelgeving en beleidsdoelstellingen van de organisatie wordt uitgevoerd, daarmee de veiligheid en toegankelijkheid van de gebouwen is geborgd en tegen zo laag mogelijk kosten de grootst mogelijke effectiviteit wordt bereikt.
Mijn was je kwijt na ongeveer 20 woorden.
Dit is al het begin van het functieprofiel. Dus daarna volgen er dan nog pagina's vol aan zinnen waar je ook niet heel erg blij van wordt. En dat lees ik dan en denk ik, joh, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom vinden we dit zo belangrijk? En daar ben ik toen mee op onderzoek uitgegaan.
Is daar een soort juridische noodzaak voor? Dat dit in je arbeidscontract moet staan of zo? Dat je zo'n functieprofiel hebt of zo? Even als leek, hè? Waarom doen we dit?
Nou, waarom we dit doen, juridisch gezien, en je hebt inderdaad je arbeidsovereenkomst en daar vertel je in. Daar maak je de afspraken over hoe je samenwerkt en ook welke functie je uitoefent. En als je een andere functie gaat bekleden, krijg je hoort daar vaak ook meer salaris bij. Dus die koppeling zit er natuurlijk. Maar in een functieprofiel, en dat is een van de grootste misvattingen, hoef je niet al je details van een hele functie neer te zetten. Dat is helemaal niet nodig. En je hebt in een organisatie ook allerlei richtlijnen. Denk maar eens even aan een ziekenhuis bijvoorbeeld. Daar heb je allerlei richtlijnen en protocollen die bepalen hoe jouw werk eruit ziet. Of werkprocessen. Ja, dat hoeft allemaal niet in een functieprofiel.
Nee. En het is belangrijk, denk ik, om vooral die verwachtingen helder te maken van waar sta ik nou voor opgesteld? En hoe verhoudt deze functie zich tot het eindresultaat waar de organisatie voor staat opgesteld?
Dat is eigenlijk een hele mooie woordspeling die je maakte. Waar sta ik voor op?
Gesteld.
En waar sta ik voor opgesteld?
Ja, zeker. Ja.
Nou ja, dat gaat hand in hand. Nou, ik denk dat een heel mooi bruggetje. Want de kern van onze aanpak is dat we vinden in de kern dat wanneer je toch aan de gang gaat met die functieprofielen, doe het dan in ieder geval zo dat wanneer je medewerkers ze lezen, dat je er zin van krijgt om te werken en trots voelt op je vak.
Ja, zeker.
En dat is de reden waarop je iedere dag opstaat.
Ja, ja. Belangrijk. En nu heb jij die zin van meer dan 70 woorden heb je net voorgelezen. Heb je die ook daadwerkelijk veranderd? En wat is dan het eindresultaat daarvan geworden?
Nou, ik heb een heel kleine één zin geformuleerd. Maar mijn belangrijkste uitdaging is om ervoor te zorgen dat we duurzame samenwerkingsrelaties aangaan en onderhouden met leveranciers.
Ja. En hier valt me iets op. Hij is nu in de ik-persoon.
Ja, ja.
Is dat
hij spreekt veel meer aan gelijk. Vind ik. Maar sorry, ik onderbreek je.
Ja, dat is gelijk een van de belangrijkste dingen. Hè? De ik-vorm. Functieprofielen zijn altijd in de derde persoon enkelvoud beschreven. Hè? Dus het is een soort afstandelijk iets van wat daar op tafel ligt. Maar we hebben allemaal de mond vol over dat we graag willen dat onze medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen, eigen regie nemen, hè? Over hun werk, over hun loopbaan. Nou, dat begint op zijn minst bij dat als je je functieprofiel leest, dat je denkt, hey, dit is van mij. En je ziet soms als mensen dat voor het eerst lezen ook, dat ze soms zelfs een beetje schrikken. Dat ze denken, oh, moet ik dat echt allemaal doen?
Ja,
dat deed je ook al. Maar dit is jouw vak. Dit is jouw baan die je iedere dag mag uitoefenen.
Ja, ik kan me voorstellen dat het echt wel iets doet met mensen. Dat ze daardoor het ook veel meer op zichzelf betrekken. Dat er echt wat aangaat. Het is wat minder afstandelijk. Zo komt het in ieder geval op mij over.
Ja, nou, dat is wel echt een van de kerndingen. Dus ook veel informeler, niet volgens al die regels en procedures. Wat ik heel vaak zie in traditionele functieprofielen. Je mag dit, binnen de kaders van dat. En dat staat dan in 20 zinnen iedere keer. Dus dan heb je de hele tijd het gevoel, oh, ik mag. Oh nee, toch niet.
Ja.
Dan, en We mogen ervan uitgaan dat iedereen die in je organisatie werkt, de professional of zijn vak verstaat, om het maar zo te zeggen. En ik zie functieprofielen echt als de plek waar je gewoon heel duidelijk met elkaar afspreekt van, nou, maar wat houdt dit werk dan in? En wat draag jij bij aan de organisatie? En binnen welke kaders kan je dat werk dan uitvoeren? En alle rest, dat doe je gewoon in gesprekken of in je werkprocessen.
Ja. Een veel begrijpelijker tekst in de ik-vorm. Ik kan me voorstellen dat je daar als medewerker ook energie van krijgt. Omdat heel duidelijk is. Dekt die juridisch nog de lading dan wel?
Ja hoor. Ja. En daarnaast wat je ook doet is bijvoorbeeld resultaatgericht. Je kunt allerlei taken opsommen. Maar als je een schoonmaker hebt bijvoorbeeld. Iemand kan soppen, lappen en dweilen. Maar op het moment dat je daarna in het toilet komt en het toilet is vies en je spreekt iemand aan. En iemand zegt, ja, ik heb echt gesopt, gelapt en gedweild. Dan zeg je ja, maar het is niet schoon. Ja, maar ik heb echt gesopt, gelapt en gedweild. En dan krijg je zo wel eens niet eens discussie. Ja. Terwijl als je vertelt van, nou weet je, je zorgt ervoor dat de toiletten schoon, opgeruimd en netjes achterblijven als jij geweest bent. En daarvoor doe je inderdaad soppen, lappen, dweilen. Dan kun je nog steeds tot de conclusie komen dat het toilet niet schoon is. Maar dan heb je een ander gesprek.
Ja.
Dan kan iemand zeggen, joh, ik heb gesopt, gelapt en gedweld. Dat begrijp ik, maar het is niet schoon. Hoe komt dat? Ben je niet goed ingewerkt? Is het schoonmaakmiddel op? Zijn de werkprocessen niet helder? Moet de werkvolgorde andersom? Dan heb je een ander gesprek. Dan gaat het niet over, heb jij je taken uitgevoerd? Maar dan gaat het over, wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen?
Ja, en welk resultaat moet dat opleveren uiteindelijk? Ja.
Ja, en ook de taal van de organisatie. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is, die je eigenlijk amper terugziet. In functieprofielen ga je altijd wel, wordt heel formeel beschreven hoe de afdeling eruit ziet en de organisatie. Maar uiteindelijk, we staan met z'n allen, hebben we grote ambities. We hebben visie, strategie, kernwaarden. Ja, en die kun je allemaal heel mooi in bordjes aan de muur hangen in de kantine. Maar daar gaan mensen niet anders van werken.
Nee.
En als je ook juist die taal en die woorden van je organisatie ook een plek geeft in de taal in je functieprofielen, dan help je ook medewerkers heel concreet om die mooie woorden te vertalen naar de inhoud van hun werk.
En dan het liefste zonder te veel jeukwoorden of Engelstalige woorden of jargon, et cetera. Het moet vooral begrijpelijk zijn.
Ja, herkenbaar, begrijpelijk.
Hey, en leer jij HR-mensen deze teksten opnieuw te schrijven of doe je het voor ze? Of is dat een combinatie? Hoe werkt zoiets?
Nou, we zitten vooral op het opleiden en begeleiden. In het verleden deden we het zelf, alleen dan. Dat zijn best wel omvangrijke trajecten. Dus daar heb je ook heel veel mensen voor nodig die allemaal functieprofielen zitten schrijven. En tegelijkertijd vind ik ook in de basis dat je het eigenlijk zelf zou moeten doen als HR. Want de meeste HR'ers willen het graag over de schutting gooien. Die worden helemaal gestoord van al die herbeschrijvingsverzoeken en die leidinggevenden die altijd om nieuwe functieprofielen komen vragen van die medewerkers. Maar als je anders naar die functieprofielen gaat kijken, het een andere betekenis gaat geven en dat eigenlijk andersom denkt, dan wordt het een heel mooi middel, eigenlijk een hele brede basis voor HR. Maar ook een kans voor jou als HR'er om veel meer op een andere manier betekenisvol te zijn in het hele proces.
Dus het is geen kunstje van HR, het is eigenlijk voor iedereen, zeg je. En je kunt het zelf doen. Je hebt daar ook een opleiding voor, las ik.
Ja. Dat klopt, we leren organisaties om het zelf te doen. En dat betekent dat wij hen eerst helemaal een soort kick-off doen we vaak. En dan zetten we ook iedereen aan tafel. Dus niet alleen de HR-team die we gaan leren functieprofielen schrijven. Dan zeggen we, zetten we ook de directeur aan tafel en een paar leidinggevenden. En in HR en marketing, communicatie ook vaak. En dan gaan we samen ook in gesprek om eerst eens te kijken, wat is je associatie bij functieprofielen? En hoe zie je de stap die je in dit kan zetten? Hoe zou dit jullie kunnen helpen? En dat zien we ook bijvoorbeeld. Op een gegeven moment werden we ook. Dat traditionele zorgorganisatie en onderwijs ons bellen. Dat snap je wel. Die hebben het ook gewoon in het CAO staan. Maar we werden op een gegeven moment ook steeds meer benaderd door hele hippe, innovatieve en snel groeiende bedrijven, start-ups. En toen op een gegeven moment begon ik echt heel hard te lachen als die me belden. Dacht ik, joh, waarom willen jullie nou functieprofielen?
Ja.
Jullie groeien niet zo hard doordat er de mensen rondlopen die de hele dag keurig binnen de lijntjes van hun functie kleuren.
En waarom wilden ze het dan?
Precies.
Omdat uiteindelijk, ik ben het gaan onderzoeken. Ik heb studenten daar echt dat ook echt vanuit de wetenschap en de praktijk enerzijds laten onderzoeken. Van waarom zou je dat nou willen, een functieprofiel? Want dat was voor mij ook de grote hamvraag. En ten tweede, als je in gesprek gaat met die organisaties, iedere organisatie komt op een moment in zijn groei dat medewerkers komen vragen, welke stappen kan ik hier nou zetten? En wat is er dan nog meer te leren en te ontwikkelen hier? En welke salarismogelijkheden heb je dan? En dan zie je dat een bepaalde mate van structuur en inrichting van het werk en functies en logische opbouw van functies met doorgroeipaden en dergelijke, dat dat dan juist heel helpend gaat zijn. Dus zijn handvatten voor leidinggevenden worden het daarmee ook om juist die gesprekken met mensen aan te gaan. Maar dan moet je het wel op een andere manier opstellen. Want anders heb je als je die traditionele functieprofielen, daarmee kan dat niet.
Ja. Dus het geeft vooral ordening, begrijp ik ook uit jouw woorden.
Handvatten, structuur, ordening.
Ja. Hey, en wie komt dan het meeste met die vraag bij jou aankloppen? Wie zijn het? Zijn het HR-directeuren of HR-medewerkers of een leidinggevende?
Vaak wel HR of geleerd aan HR of directeuren zelf ook wel.
Ja.
Ja.
En je zei al, dan begint er inderdaad, jullie beginnen het proces met een gesprek waar ook stakeholders bij zitten. Dat noemde je net. En vervolgens?
Nou, dat is heel afhankelijk van wat er tijdens zo'n kick-off noem ik dat. En dat kan klein en groot, hè, want afgelopen week hebben we dat gedaan met 30 of 40 mensen bijna in de 2 dagen. Het allerbelangrijkste is ook dat je gaat kijken welke organisatievraagstuk hebben jullie op te lossen. Want iedereen is aan het groeien, aan het veranderen. Moeten nieuwe dingen anders worden ingericht? En tegen welke vragen loop je aan? Hè, bijvoorbeeld in groei van medewerkers of perspectieven die je ze kan bieden. En dat halen we tijdens die kick-off allemaal op. En dat bepaalt ook hoe een vervolgproces eruit ziet. En dan ga je vaak ontwerpen. Dan ga je eens kijken van nou, hoe zou dat nieuwe functiehuis in de basis eruit kunnen zien? Dan ga je van een stapel. We krijgen vaak Excel-lijsten met allemaal functietitels. En dan gaan we dat heel overzichtelijk ordenen en opnieuw weergeven in een heel overzichtelijk functiehuis, al geordend. En dan ga je vervolgens kijken, in functiefamilies ook ordenen we dat. Dus niet in losse functieprofielen, hè, want we zeggen ook, niemand is een los functieprofiel en een organisatie is geen stapel losse functieprofielen. Je doet het altijd samen. En door functies ook te groeperen en op een logische manier bij elkaar te brengen, functies die qua aard en doelstelling hetzelfde zijn of die ook qua leer- en ontwikkelmogelijkheden in elkaars verlengde liggen. En dan maak je eigenlijk groepen functies waar die functieprofielen in zitten en die ga je dan stap voor stap uitwerken van de eerste schets naar concept naar uitgewerkt functieprofiel.
Ja, dankjewel. We gaan er even uit voor een korte pauze. En na de pauze duiken we in, is er nog wel toekomst voor functieprofielen? Tot zo.
Bij Numbers maken we software die draait om medewerkers. Wat ons product uniek maakt, is dat het HR en salarisprocessen integreert in 1 naadloze workflow, waarin medewerkers veel HR-zaken zelf kunnen regelen. Welke zaken dat zijn, verschilt per bedrijf. Iedere medewerker moet natuurlijk een contract digitaal kunnen ondertekenen, een loonstrook ontvangen en eenvoudig verlof kunnen aanvragen. Maar sommige bedrijven hebben daarnaast baat bij het automatiseren van het sollicitatieproces, het stroomlijnen van beoordelingsgesprekken of het automatiseren van declaraties. En als een bedrijf groeit, veranderen ook de HR-behoeftes. Doordat Numbers op een flexibele manier aanvullende functionaliteiten aanbiedt, is er voor ieder bedrijf een passende oplossing die later eenvoudig kan worden uitgebreid. Wees voorbereid op de toekomst met Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
Ja, welkom terug. Voor de pauze riep ik, is er toekomst voor functieprofielen? Nou, ik leg hem gelijk bij je neer, Stefanie.
Ja, ik denk dat de toekomst is voor functieprofielen. En de vorm laat ik dan even in het midden. Want je kunt dat suffe, saaie documenten gebruiken. Dat heeft geen toekomst, denk ik. Maar ik geloof zeker dat het toekomst heeft. En waar zit hem dat in? Omdat functieprofielen uiteindelijk gaan over heldere verwachtingen. En heldere verwachtingen zijn voor medewerkers echt de basis, hè, om te gaan leren, om te presteren, om te ontwikkelen. En daarmee kun je, als je dus breder gaat kijken, als je dat helder hebt, kun je eigenlijk functieprofielen nog breder trekken. Het is een brede basis voor je hele HR. Want als je weet wat je van je mensen verwacht, weet je ook wat je nodig hebt en hoe je mensen kunt ontwikkelen. Dus je kunt je capaciteitsmanagement, als je heel goed in beeld hebt hoeveel van wat hebben we nou eigenlijk en hoe zien die functies er dan uit, kun je veel beter je teamsamenstelling bijvoorbeeld op orde krijgen. Dus je kunt daar heel veel dingen mee. Het is de basis voor je gesprekken, voor je jaargesprekken, je beloningsbeoordeling. En dat is ook echt wel hoe wij in de kern naar functieprofielen kijken.
Ja, mooi. Op jullie website staat, traditionele HR werkt niet meer. Het is tijd voor de HR-revolutie. Is dit wat je net vertelt, wat je daarmee bedoelt?
Ja, één van de dingen. En wat we hier doen is eigenlijk, even heel plat gezegd, is zelfs het meest suffe HR-thema gaaf en betekenisvol maken. En dan heb ik het niet over het papiertje aan zich, maar wel over het principe. Hè. We kijken en we denken het hele functieprofielenprincipe andersom. Door eigenlijk te zien als die brede basis voor verwachtingen. En Tuurlijk, er zijn ook al... we hebben bijvoorbeeld Ravinia Tusatan, heet die. Die heeft een heel gaaf boek geschreven over work without jobs. En er zijn allerlei revolutionaire ideeën over de toekomst van werk. Maar uiteindelijk, hoe je het werk ook anders gaat inrichten... het begint in de basis wel dat, dat mensen gewoon... iedereen die, als je 's ochtends naar je werk gaat... dat je gewoon weet wat je, waar je voor opstaat en waar je voor staat opgesteld.
Zo is het. Hey, en die, dat Cambium-model, waar je het ook eerder over had... kun je dat ook toepassen op functieprofielen?
Ja. Ja, het Cambium-model, het bij het vinden van medewerkers. Je ziet ook dat doordat je, als je het heel anders... in een andere stijl en vorm en taal gaat schrijven... dan is de verbinding naar vacatureteksten ook veel makkelijker. Ik zie nu, dat is vaak heel ingewikkeld, want dan gaat communicatie wil graag die gaat er een mooi sausje overheen gooien. Maar dan zie je vaak toch nog die draken van functieprofielen teksten terugkomen. Aangevuld met 40 competenties, zodat je een of andere supermens vraagt, waar niemand aan kan voldoen natuurlijk. Dus daar helpt het enorm. Nou, in het verbinden van mensen, in het vak gaat het al 20 jaar over binden en boeien. Maar dat vind ik echt de grootste onzin. Hè? Want je kunt mensen niet aan een gouden ketting vastleggen. Dus het gaat eigenlijk om verbinden en groeien. Daar helpen we deze functieprofielen bij. Hè? Want het wordt nu heel duidelijk. Hè? Waar staan we voor als organisatie? Hoe kan ik mijn bijdrage daaraan leveren? Wat wordt daarin van mij verwacht? En binnen welke kaders kan ik mijn gang gaan? En ja, mensen die groeien vliegen ook weer uit. Dus je kunt ook heel mooi inzichtelijk van wat heb ik hier dan als functies en dergelijke.
Ja.
En past dat dan nog bij mij? Hè? Want uiteindelijk maak je als medewerker regelmatig de afweging. Is dit de baan die bij mij past? En is dit de organisatie die mij, waar ik nog steeds wil blijven werken? Of ga ik?
Ja, want je zegt vinden, verbinden, loslaten. En dat loslaten zat ik nog aan te denken. Is dat inderdaad het uitvliegen? Of is dat je de medewerker binnen de organisatie loslaat binnen... zijn functieprofiel en dat hij daar alle ruimte voelt ook om zichzelf te ontwikkelen. Hoe kijk je naar het loslaten?
Het loslaten zie ik echt als het uitvliegen uit de organisatie. En dat wil niet zeggen dat je niet ooit terugkomt. Hè? Want je kunt die reis meerdere malen doorlopen, sowieso in je carrière. Maar loslaten is ook echt een niet te onderschatten element. En daarom is het in mijn model heeft het ook echt een gelijkwaardige positie als het vinden en verbinden. Omdat... we weten heel veel, hebben heel veel visie op hoe we mensen willen vinden. Maar we hebben amper visie op het vertrek van onze medewerkers. Dus daarom overkomt het ons iedere keer weer. En er zijn weinig organisaties die daar ook op dat vlak serieus nadenken over hoe ze dat kunnen doen. En ook daar er zit altijd in de verbinding. Ja. Dus ook als je mensen moet loslaten, kun je weer gaan nadenken over vinden en verbinden.
Ja, ja, absoluut. Hey, en wat gebeurt er... uiteindelijk als een bedrijf is geweest... Hè, en die heeft bij jullie hebben geholpen... bij het opstellen van functieprofielen. Is er dan nog een stukje nazorg of wat gebeurt er?
Ja, we begeleiden organisaties door dat hele traject heen. In het nieuwe programma, opleidingsprogramma... wat ik aan het ontwikkelen ben... dan nemen we je echt hand in hand... en echt ook op je eigen tempo en je eigen vorm. En we houden altijd contact met die organisaties. We doen ook onderzoek. Continu naar onze aanpak en de impact en effect. Hebben we het vorig jaar ook gedaan. Hebben we afstudeerders echt laten onderzoeken. En van wat wij roepen, klopt dat dan ook echt? En werkt dat dan ook zo in de praktijk? En we kijken daarna ook mee van nou, als je nu heb je functieprofielen en heb je behoefte aan een volgende stap. Namelijk hoe ga je ze gebruiken in het goede gesprek bijvoorbeeld, in je jaargesprekken.
Ja. Mooi om zo die breedte te zien van hoe je het allemaal kunt gebruiken. Ja, we sluiten deze podcast altijd af met 3 tips van onze gast aan de luisteraar.
Ja, dat klopt. Maar voordat we dat doen, ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar het volgende. Want die functieprofielen, die moeten worden vastgesteld. En daar moet je ook vervolgens instemming voor geven. Bezwaarprocedure is daar een onderdeel van. Als ze dat nou doen via, of als die functieprofielen worden opgesteld via de methode die jullie belangrijk vinden of die jullie voorstaan. Hoe heb je dan nog wel eens te maken met bezwaarprocedures?
Minder. De aanpak is te combineren met alle functiewaarderingssystematieken. Want het gaat uiteindelijk vooral over de taal.
Ja.
De stijl en de taal. En daarnaast, op het moment dat je bezwarencommissies heel goed meeneemt in deze visie en aanpak van tevoren. Net als dat je een OR goed moet meenemen in zo'n proces. Dan werkt dat over het algemeen heel goed. En doordat we ook in het proces heel veel aandacht hebben... voor de draagvlak bij medewerkers... zonder dat het een Poolse landdag wordt, om het maar zo te zeggen... dan zie je ook dat het tot veel minder bezwaarprocedures leidt. En dat is dan met name in de cao-gerelateerde organisaties... die dat soort procedures hebben. Ja.
Okay,
mag ik dan nu eindelijk aan mijn drie tips voor de luisteraars, Brecht?
Sorry.
Die mensen zitten nu in de auto, die zitten op een horloge te kijken. Die zeggen, ja,
het
HR-half uurtje. Ik heb altijd na 30 minuten drie tips en nu zitten we al op 31 minuten.
Sorry.
Nou, Stephanie, drie tips voor onze luisteraars die ze morgen al kunnen toepassen op de werkvloer.
Nou, tip 1. Stel jezelf af en toe gewoon eens even die vraag, kan dat nou niet anders? En bij de dingen die je dagelijks doet. Mijn tweede tip is, ga alsjeblieft eens vaker met mensen praten in plaats van over. En kijk, waar kan ik krachten bundelen van leidinggevende, marketing, medewerkers, maakt niet uit. Maar ga het vooral niet allemaal zelf zitten bedenken voor de ander. En dan heel concreet, ja, ik zou gewoon eens een functieprofiel pakken. En begin ermee om het eens in de ik-vorm te gaan schrijven. En schrijf het in een taal alsof je het voor je allerliefste collega schrijft. En ga dan eens kijken wat het met je doet.
Super mooie tips. Ja,
die laatste leuk. Vind ik met name heel leuk.
Ja.
Misschien kun je dat ook voor mij doen, Brecht, in deze podcast.
Ja, leuk.
Ik ben toch je allerliefste collega?
Zeker.
Nou,
ik zal eens kijken waar ik dat functieprofiel ergens heb liggen.
Ja, doe dat maar eens even. Ik word vrij kort gehouden thuis, Stephanie. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren naar aflevering 13 van het HR Half Uurtje. We hadden vandaag Stephanie Stam te gast. We kijken er naar uit om je in aflevering 14 ook weer te mogen begroeten. En het was een feest om je als luisteraar te hebben. Tot de volgende.
Doeg!
Het HR Half Uurtje werd mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.